Nee, kerk, goedemorgen. Ja? Ben ik te horen? Ja, goed. Fijn. Ik hou niet zoveel meer van lange autoritten. Dat wordt wat minder met de jaren. Ondanks mijn fijne auto. Maar het voordeel is van een lange rit dat je tijd hebt om eens een goede preek te horen. En dat heb ik deze morgen ook maar weer gedaan. Een oude broeder uit Londen. Geweldig. Ik zou hem zo voor u kunnen herhalen, maar ik ga het niet doen. Ik heb iets anders. Gebruik uw tijd op een goede manier. Heerlijk. Dat is een oude man die het oude evangelie nog brengt op een geweldige manier. En het raakt je hart en je komt helemaal opgeladen hier. Dus ik heb al een preek gehad, u nog niet misschien, maar hier komt er nog één. Ik was vorige week maandag, of nu we het toch over oude mensen hebben. Twee keer per jaar kom ik daar, drie keer per jaar soms, bij de Maranatha-kring. Dat klinkt uit de vorige eeuw, maar dat is het ook, uit 1925. Opgericht door Johannes de Heer, kent u hem nog? Ja, zijn volgelingen wel, van 72 tot 93 jaar en ik. En we hebben altijd zoveel mensen, ik kom daar zo graag. Het is een oud gammel orgeltje met een paar oude gammele mensen. We zingen op een valse manier, maar ik ken geen betere samenkomst dan die. Heerlijk. Wauw. Ik heb het zo ook gezegd. Ik zeg, weet u waarom ik hier zo graag kom? Ik moet een beetje hard zeggen, want soms zijn de batterijen leeg. Maar ik zeg, weet u waarom ik hier zo graag kom? Ik zeg, ik kom hier zo graag omdat ik ook nog de oude tempel heb gezien. Nou, dat begrijpt de jeugd misschien niet, maar de oude mensen begrijpen dat nog. En we hebben een heerlijke tijd gehad. Die man van 85 neemt het woord en gaat hier staan en hij neemt 3 minuten om iets te zeggen. En ik denk, dit heb ik jaren niet gehoord, in 3 minuten. Misschien mag ik wel eens zeggen, ook van deze plaats, laten we onze oudjes niet aan de kant schuiven. Maar laten we luisteren naar de mensen die soms nog de oude tempel hebben gezien. Amen. Amen. We gaan samen naar het nog ouder woord in Matteüs hoofdstuk 22. Matteüs 22, met de hartelijke groeten van mijn vrouw, voor ik het vergeet. We hebben een heerlijke rustige zomer, lekker thuis. Wat minder preekwerk, maar ik ben altijd blij dat ik toch weer aan het werk mag. Al die vakantie, ik weet het niet. Hè? Nee? Goed. Ik ben altijd blij dat ik weer wat mag doen, Wouter, echt. En ik ga u daar straks nog iets over vertellen. Matteüs hoofdstuk 22... Uit de herziene Statenvertaling de eerste 14 versen. Dat is dus mijn volgende gelijkenis in de serie van dit jaar gelijkenissen. Als u nog mee bent na al die, ja, oké. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. Dus hier is de volgende. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. En opnieuw stuurde hij zijn slaven erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. En toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. En toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u maar zult kunnen vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die ze vonden, zowel slechte als goede mensen, en de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. En toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. En toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Wauw, een van die enorme gelijkenissen van de Heer Jezus. Als u het nog herinnert, het hoeft niet, maar het zou kunnen dat u het nog weet. Van mijn vorige preek, dus de vorige gelijkenis, staat één bladzij hiervoor in Matteüs 21. Dat ging over de vruchten die God straks komt halen. Weet u nog, dit is zijn wijngaard, niet van ons. En hij zegt straks, waar zijn mijn vruchten? Oké, dat hebben we het vorige keer over gehad. Die tijd komt, de tijd van de vruchten naderde, staat daar. Die tijd komt straks, hij komt zijn vruchten halen en de meesten in Nederland zullen hem niets aan te bieden hebben, alleen maar zijn kinderen. Want de vrucht die we hebben is eigenlijk de vrucht van hemzelf die hij in ons heeft laten groeien. Daarom moet je een kind van God zijn, anders heb je niks aan te bieden. Daar ging het vorige keer op, dat was een geweldige gelijk, maar deze is nog beter. Deze is absoluut nog beter. Ik ben zeer bemoedigd door deze oude woorden die we misschien op de zondagschool al gehoord hebben. Maar mensen, we zijn nu groot. Luister nog een keer. Luister nog een keer wat de Heer Jezus hier in al die geweldige woorden zegt. Ik denk dat dit de helderste gelijkenis is die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Daar is geen woord Chinees bij. We kunnen het allemaal verstaan wat hier is. En iemand zei, dit is waarschijnlijk uitgesproken door hem 2 dagen voor het kruis. Een soort laatste oproep om te komen naar de bruiloft. De laatste uitnodiging. Zijn tijd was op deze wereld. En het is een geweldige zaak. De Heer Jezus vertelt hier over wat er komt. Straks, niet nu, maar dan. Een bruiloftsfeest voor alle verlosten. Een trotse vader die hier vertelt dat zijn zoon gaat trouwen. Als u een zoon heeft die getrouwd is, dan weet u nog hoe die zich voelde. Of een dochter die ging trouwen. Mijn kind gaat trouwen. Wel, de Heere God zegt, mijn kind gaat trouwen met de bruid. En ik hoop dat jullie allemaal komen. Dat staat hier eigenlijk. Een geweldige uitnodiging voor verloste mensen. En voor hen die nog niet verlost zijn, maar dat eerst moeten worden. Anders kunnen ze uiteraard niet komen. Dan zal die bruid voor hem staan zonder vlek. En rimpel. En dan komt er een groot feest. Mensen, het is gezond voor ons geestelijk leven om Gods doelen, Gods plannen in het oog te houden. De Westerse kerk is zo rijk dat wij onze eigen plannetjes kunnen doen. En daarmee bezig zijn. Het is misschien beter om geen geld te hebben. Dan kun je bezig zijn met de dingen die God wil. En dan zeg je, wauw, daar ga ik naartoe. Dan houd je op koers. Elke dag je Bijbel lezen, dat laat zien wat Gods plannen zijn en dat houdt je op koers. Want jij wil, we hebben het net gezongen, ik geef u mijn leven. Ik wil op uw koers blijven en niet mijn eigen wegjes gaan. Daarom is het woord elke dag zo nodig. Niet alleen mooi, maar nodig. Gods doel is, er komt straks een bruiloftsfeest, zegt hij hier, een groot feest waar mijn zoon gaat trouwen. En ik hoop dat hij allemaal komt. Dat zal hier niet zijn, dat zal ergens anders zijn. We moeten dus oppassen dat we niet de Titanic van deze wereld gaan redden, want die is aan het zinken. Er komt straks een nieuwe. Deze wereld is niet meer te redden, het is voorbij. God zegt, er komt straks een nieuwe en dan komt mijn grote feest. Wat we nu moeten doen is mensen van de Titanic afhalen, zoveel mogelijk, dat de reddingsboot vol wordt. En we straks met z'n allen dat feest kunnen vieren. Dat is onze opdracht. Het zal niet hier zijn, er komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Laten we niet de Titanic redden, maar de mensen redden. En laten we samen daarom eens deze 14 versjes, heel toevallig, want de vorige gelijkenis is ook 14 versen. Jezus sprak maar korte verhalen, maar met de diepste inhoud aller tijden. We gaan bij vers 3 beginnen, 2 en 3. Ik herhaal het u nog een keer, ik heb het juist voorgelezen, maar ik doe het nog een keer. Het koninkrijk, zegt Jezus, der hemel is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen, maar zij wilden niet komen. Wat we hier hebben is, wat we allemaal gedaan hebben als we een bruiloft moesten organiseren, de kaartjes versturen. De uitnodiging op de post doen. Dat is hier. Dat lees ik hier. Het koninkrijk der hemelen is, en er komt een bruiloft en hij stuurde zijn slaven erop uit. Dat doen we tegenwoordig niet meer. We gaan gewoon een e-mailtje sturen of een kaartje op de bus doen. Maar dat is hier. Voor een bruiloft moeten eerst de genodigden worden uitgenodigd. En die genodigden zijn hier, als u de context leest, als u begrijpt tegen wie hij hier spreekt. Dat is niet in eerste instantie tot ons. Dat is in eerste instantie tot zijn Joodse volksgenoten. Daar sprak hij tegen letterlijk. De eerste genodigden waren het Joodse volk. De Heer Jezus zegt, ik ben eerst gekomen voor de Joden. En toen ze niet wilden, is hij naar de Grieken gegaan. En naar ons dus. Dus wat we hier hebben is een toespraak voor het Joodse volk. En die mensen die wisten dat eigenlijk al. Want die hadden het Oude Testament en ze waren sinds Abraham, de eerste Jood, al uitgenodigd voor die bruiloft. Misschien in iets minder duidelijke woorden als we hier in Matteüs 22 hebben, maar als ze een Bijbel kenden, als ze de Torah kenden, de profeten en alle anderen in het Oude Testament, dan wisten ze, er komt een bruiloft van de Messias, hij komt. Niet zo helder als wij het weten, maar toch duidelijk, alles stond daar. Alles stond daar. Ze wisten het. Ze kenden hun Bijbel, maar staat er dan helaas, dat is pijnlijk om te lezen, ze wilden niet. De Heer Jezus sprak hier niet tegen de Grieken of de Egyptenaren, de Italianen, de Nederlanders of de Belgen. Hij sprak hier tegen het Joodse volk, maar zij wilden niet, staat er. Dat is pijnlijk als je iemand uitnodigt en die zegt, nou kom niet. Dat is vervelend. Ja, en dat gebeurt hier ook. God wordt eigenlijk beledigd door al die mensen die ook vandaag zeggen, wij komen niet. Dat is een belediging aan de Godheid zelf, aan hun schepper, die hun bij hen wil hebben op dat grote feest. Hoe vaak heeft de Heer Jezus, hij zei het zelf, hoe vaak heb ik u al willen uitnodigen, maar gij hebt niet gewild, zegt hij tegen Jeruzalem, tegen de Joodse mensen in die begintijd. Maar ze wilden niet komen. Nu, dat was geen verrassing voor de Heere God natuurlijk, helemaal niet, hij wist het al lang. Ik lees u Jesaja 49 voor, 700 jaar voor deze uitspraak van de Heer Jezus. Daar zegt de Heere God, het is te gering dat u, dat is Israël, voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken. Ziet u dat God wist van tevoren, het blijft niet bij Israël. Ik wil al die mensen in Nijkerk, al die heidenen wil ik ook hebben op mijn bruiloftsfeest. Het is te gering dat het alleen over Israël gaat, maar ik wil u ook tot een licht voor de heidenvolken maken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dat is onze opdracht. Wij wonen eigenlijk aan het einde der aarde vergeleken met Israël, waar de Heer Jezus, daar zijn wij nu. Het is dus bereikt, de einde der aarde zijn bereikt. Wij worden uitgenodigd. Vers 4. Vers 4 staat, opnieuw stuurde hij slaven erop uit, toen de eerste dus niet wilde. Anderen, en hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste beesten, de barbecue zouden wij zeggen, staan gereed, alles is klaar, alle dingen zijn gereed, kom naar de bruiloft. Hier is een tweede poging. Wij hebben een geduldige God. Misschien heeft u in uw leven 10 keer 9 gezegd, nee God, ik kom niet. Maar hij zegt, ik wil toch dat je komt. Hier heb je nog een uit. Hij stuurt anderen. Nog een keertje. God is geduldig. Niet eindeloos. God is niet eindeloos geduldig, maar hier nog wel. Hij zegt, ik wil dat je toch komt. Je hebt misschien een excuus om niet te komen, maar ik wil dat je toch komt. Hier is een tweede uit. Hij stuurt een tweede kaartje. Nou, ik zou dat niet doen. Nederlanders doen dat niet. Een tweede postzegel besteden aan, hè? Als ze toch niet willen komen. Zonde van het geld, zouden wij zeggen. Maar de God plakt een tweede postzegel en zegt, ik wil dat je toch komt. Hij stuurt nog een groep slaven. Uitnodigingen, zouden wij zeggen, kaartjes. Ja, om die bruiloftszaal toch vol te krijgen. God is geduldig, ondanks de mishandeling die die eerste slaven ook al hebben gekregen. Hij zegt, schiet op, het eten staat op tafel, het wordt koud. Toch? Als ik bij de familie van Dassler ga eten en ik kom een half uur te laat, dan zegt ze, Gert, waar blijft hij? Het wordt koud, het staat op tafel. Toch? Dat is, anders wordt het eten koud. Heere God is eigenlijk ongeduldig. Hij zegt, mensen, het staat klaar. Kom op, waar blijven jullie? De bruiloft gaat beginnen. Dat is de boodschap van het evangelie. Bekeert u nu, want wie zegt dat je het morgen nog kan? En dan begint de bruiloft. Schiet op. Dat is, het evangelie heeft haast. Gaat niet vanzelf vooruit. We moeten het verbaal vertellen aan mensen, niet alleen met goede dingen, maar met onze woorden. Geloven ze uit het horen en niet door andere dingen. En daarom gaan ze begrijpen dat er een God is, dat er een bruiloft komt, dat ze uitgenodigd zijn en dat het haast heeft. En waarom? Al die dingen moeten we uitleggen met woorden. Dat is het enige middel dat God geeft. Wacht niet, zegt God, het staat op tafel, het eten wordt koud. Volgende vers, vers 5, maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. En vers 6, en de andere grepen zijn slaven, behandelden hen smalijk en doodden hem. Bij de eerste is het zo dat ze zeggen, oh ja, de uitnodiging, ja, nee, kom niet. Ze lazen hem nog. Maar hier staat, ze slaan er geen acht meer op. En de volgende groep, die verscheurt de uitnodiging, dat is helemaal beledigend. Als iemand je uitnodigt, hier heb je een uitnodiging, dan zeg je, nou, ik verscheur die, ik kom niet eens. Dat is wat we hier zien gebeuren. Het wordt steeds erger. Dat zien we in onze wereld vandaag ook. Groot verschil met 100 jaar geleden, vandaag. Veel meer mensen verscheuren de uitnodiging. Ze doen hem niet eens meer open. Ze slaan er geen acht op om deze woorden te gebruiken. Maar er is hoop. Ze verscheuren de uitnodiging. Mensen, ik denk dat wij er wijs aan doen om ons voor te bereiden op dit soort reacties. Die zullen toenemen. Agressie. Niet van, nou bedankt, maar sorry, ik kan niet komen. Die tijd is voorbij. Maar de tijd dat ze gaan zeggen, waar bemoeit u zich mee? Ik kom er, ik geloof niet in een bruiloft, ik kom daar niet. Ik verscheur je agressie. En misschien is het goed om ons daar en wijs om ons daarop voor te bereiden. Want in de volgende hoofdstukken, ga ik niet voorlezen, maar 23 en 24 in Matthäus, dan weet u dat de Heer Jezus zegt, voordat de bruiloft komt, komen er donkere dagen. 23 en 24. Dat moet eerst, dat zijn de donkere dagen niet voor kerst, maar voor de bruiloft. Die komen eerst. Of we het nou willen of niet. Die komt, de agressie zal toenemen. Gerichte actie, bewuste actie tegen wat wij hier zingen en bespreken op dit moment. Dat komt. Maar dan komt de bruiloft. Maakt u zich geen zorgen. Dat komt goed. Ook al komen er eerst donkere dagen. Dan komt er een moeilijke tijd voordat het zover is. De meest populaire reden van de Heer Jezus is de bergreden. Maar de reden die hij in 23 en 24 uitspreekt is minder populair over die donkere dagen. Dat wil niemand horen, ik ook niet. Maar het komt wel, het komt wel. Maar daarna komt het grote feest. Vers 7. Toen de koning dat hoorde dat ze smadelijk behandeld en zelfs zijn slaven gedood hadden, werd hij boos. Mag ik dat eventjes bij stilstaan, hier benadrukken? Wij hebben een God die boos wordt, wist u dat? En wees maar blij dat wij een God hebben die toornig is. Over dit land. Daar ben ik super blij mee. Dat wij een God hebben die zegt, ik heb het laatste woord, ik ben de Vader, ik word boos op mensen die niet naar mij willen luisteren, die mijn uitnodiging verscheuren. Zelfs die mijn uitnodigers doden. Misschien gaat dat met ons ook gebeuren in de toekomst, ik weet niet. Daar wordt de Vader in de hemel boos over. En weet u, wij hebben vandaag zo'n karikatuur van God, mag ik dat eens zeggen? We hebben een God die, u weet wat een karikatuur is, hè? Een karikatuur is, ik maak een tekening van iemand en één aspect in uw gezicht, uw bril of uw snor of wat ook, of uw oor of als u een rare neus heeft, die maken we dan heel groot. Ja? Je ziet eigenlijk alleen maar de neus, dat is een karikatuur, toch? En de rest is niet belangrijk, dat is er wel, maar dat zie je nauwelijks. Wij hebben een God vandaag in een karikatuurtekening waar zijn liefde zo enorm groot is gemaakt dat we zijn toren vergeten. Zijn heiligheid. En dat is een kwalijke zaak. Want dan maken we ons een God naar ons eigen beeld. En dat mag niet volgens het tweede gebod van de 10 geboden. Wij moeten de hele Godheid presenteren, ook aan Nederland vandaag. Ook al is dat niet fijn om te doen. Maar hier staat, de Heer Jezus zegt, ik heb een Vader in de hemel die boos wordt. Als ze niet komen. Bekering is geen optie. Is geen mogelijkheid. Is een verplichting. God zegt kom naar de bruiloft. Nederland, België moet komen. Ze zullen niet komen, maar ze moeten komen. Anders heeft God geen reden om boos te zijn. Het is geen optie. Ik hoor vandaag veel mensen in evangelische kerken alleen maar zeggen dat God liefde is. Dat is het enige wat ze vertellen aan deze wereld. En de wereld komt niet, want daar hebben ze geen boodschap aan. En terecht. We moeten hen vertellen wie God helemaal is. Zodat ze begrijpen dat ze zijn liefde, zijn enorme liefde, hard nodig hebben op het kruis van Golgotha, waar we net van gezongen hebben. Als ze niet begrijpen dat er een boze God is over elke zonde in deze wereld, zal niemand naar het kruis van Golgotha gaan. Waarom zouden ze? Waarom zouden ze? Ze hebben al genoeg mensen om zich heen die van hen houden. Ze hebben er niet nog eentje nodig. Waarom zouden ze? Tot ze begrijpen dat dat hun redding is. Van zijn komende toren. Dat moeten we blijven zeggen. Ik sprak laatst met iemand in een evangelische kerk bij ons in België. En ze zei tegen mij, God is liefde, Alex. Ze komt allemaal goed met iedereen. God haalt zijn laatste schaapje straks binnen. Ik zeg, nee, ik dacht het niet. De Heer Jezus zegt, er zullen maar weinigen zijn die het vinden. Weinigen. Die naar de bruiloft komen. Mag je niet meer zeggen tegenwoordig. In een evangelische kerk, mensen, pas op. Al verzoening kruipt overal binnen. En als u dat gelooft, ga naar huis en lees uw Bijbel opnieuw, want dat staat er niet. Dat is niet waar. God zegt, ik kom redden. Ik wil dat iedereen komt, maar ze zullen niet allemaal komen. We hebben een karikatuur van God gemaakt. En dat zijn gevaarlijke dingen vandaag. Het is altijd geweest, het is niet nieuw, maar vandaag steekt het opnieuw de kop op in allerlei boeken van Rob Bell en al die andere mensen die naast het evangelie prediken. Helaas, Gods geduld is niet eindeloos. Hij wil dat zijn zaal vol wordt. En wie niet nu komt, die kan morgen niet meer komen. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Fijn verhaal, maar toch staan er stevige dingen in. Als je niet komt, kan je straks niet meer komen. De bruiloftszaaldeur gaat straks dicht. God zegt, je moet behouden worden. Ik hoorde een geweldig verhaal wat duidelijk maakt wat er vandaag vaak aan de hand is. Er loopt een papa met zijn kleine jongetje door het bos. Jongetje rent vooruit uiteraard, zoals kinderen dat doen. Dat kind valt en valt tegen een scherpe tak en zijn slagader wordt doorboord. En de papa ziet het enorme probleem. Hij pakt zijn kind op, duwt zijn duim in, uiteraard in de slagader en rent naar de spoed van het ziekenhuis en komt op de spoed. En weet je wat dat jongetje doet tegen de dokter? Zegt, dokter, ik heb een splinter in mijn duim. En de dokter zegt, ja, dat klopt, maar dat komt straks. Laten we even eerst bij het echte probleem beginnen. Dit verhaal trof mij, omdat een niet-christen is niet iemand met, ja, die heeft ook splinters in zijn duim, maar daar gaat hij. Hij bloedt dood. Hij moet eerst behouden worden en dan gaan we ons bezighouden met de splintertjes. Ik zie vaak gebeuren ook in onze kerken dat we de wereld gaan helpen met de splintertjes. Maar God zegt, dat komt wel. Don't worry, dat is niet zo erg. Maar je moet eerst behouden worden van een zekere dood. Tegen Jezus heeft de dood overwonnen. Dat moet eerst gebeuren. Anders maakt het allemaal niks uit hoeveel splinters je in je hand hebt. Zending is niet alleen maar mensen aan tafel krijgen vandaag, zodat ze te eten hebben, sociale hulp, absoluut nodig. Stop er nooit mee, laten we dat blijven doen, zolang de Titanic nog boven water is. Maar er komt een tijd dat God zegt, nee, het gaat eigenlijk om de echte bruiloftsmaal. Daar wil ik mensen hebben straks aan tafel. Die zaal moet vol worden. En in de tussentijd, geef ze nu te eten. Ga naar de mensen, help ze in al hun nood. Maar vertel hen dat het maar splinters zijn vergeleken met hun echte probleem. Namelijk dat ze nog geen toegang hebben tot de behoudenis en tot de hemel. Tot het bruiloftsmaal. Vers 8. En toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Nee, natuurlijk niet. Als u mij een uitnodiging stuurt en ik verscheur hem op de duur, dan zegt u, die jongen is het niet waard. Ik ga wel iemand anders uitnodigen. Je bent het niet waard, zegt de Bijbel, als je zo gedraagt. De Heere God zegt, wil je hebben, maar ik wil niet komen, zeggen de meeste mensen. Want wie de bruidegom niet erkent, wat moet hij op zijn feestje komen doen? Niks. Als je zegt, nou, ik geloof niet in bruidegommen. Ja, dan zal hij morgen ook niet op het feestje zijn. Natuurlijk niet. Wat moet je daar zoeken? Dat is hoe de meeste mensen reageren. Zonder het kruis van Golgotha, erkenning van de Heer Jezus, waar we net zo prachtig over gezongen hebben, zullen mensen het niet waard zijn om binnen te komen. Zonder het kruis is er geen redding. Wie de uitnodiging in de wind slaat, is het niet waard. Ik liep vorige week door het winkelcentrum bij ons en er zat een oude man, iets ouder als ik, op een bankje. Nee, een echte oude man, die zat daar. En oude mensen willen altijd graag praten, toch? Dus ik zoek altijd mensen die graag willen praten. Dus ik ging daarnaast zitten en hij was blij dat ik daar ging zitten, begon meteen te babbelen. En hij zegt, ik ben 87, zei hij. Ik zeg, meneer, gij zult niet liegen. Nee, zegt hij, het is waar, ik ben 87. En wat een heerlijk gesprek. Ja, en ik zeg, 87. Dat is toch niet meer het eerste of het tweede hoofdstuk van uw leven. Nee, zegt hij, dat is bijna het laatste. Dat is bijna het laatste hoofdstuk van dit boek. Ik zeg, waar gaat u dan naartoe? Daar of daar later? Hij zegt, ik ga daar naartoe. Want daar zijn de vrouwen veel leuker dan daar. Ja, mensen, dat klinkt grappig. Maar als je 87 bent en zulke vuile woorden uit je mond laat komen, dan is er geen hoop. Dan is er geen hoop. Ik hoop dat u daarom huilt. Als iemand dat zegt op zijn 87ste. Want ik weet uit dit boek waar hij zal zijn. Niet aan tafel. Niet aan tafel. Dat doet pijn. 87 jaar. Maar mensen, hier slaat de Bijbel, de Heer Jezus, de bladzij om. Vers 9. God geeft het niet op. Grote teleurstelling in de hemel, bijna niemand wil komen, maar nu komt vers 9. Ga daarom, zegt de Heere God, naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar kunt vinden. Het goede nieuws is, God geeft het nog niet op met Nederland vandaag. Ik denk elke dag van wel, maar het is nog niet zo. Het is nog niet zo. Hij zegt, er zijn nog mensen, zoals ik tegen Paulus zei, geef het niet op Paulus, ik heb nog volk in deze stad. Ga ze maar zoeken, want ze zullen komen. Want mijn feestzaal moet vol. Ga naar de kruispunten, kent u dat oude liedje nog van Ernie Rickert? Die zongen dat vroeger. Ga naar de kruispunten der wegen. Die zongen deze tekst, wat een heerlijk liedje was dat. Dat is onze opdracht, dat moeten wij doen. Paulus ging net als tegen Jezus ook altijd eerst naar de Joden. Hij ging altijd eerst naar de synagogen. Tot die merkte dat ze niet wilden komen. Sommigen wel, enkelingetjes, maar de massa niet. En in hoofdstuk 13 van Handelingen zegt hij dan, nu is genoeg. Op een vergadering zegt hij, ik geef het op, ik ga nu naar de heidenen. En daar gaat het evangelie Israël verlaten en gaat hij naar de heidenwereld, zoals wij nu bereikt zijn met het evangelie. Precies hetzelfde als de Heer Jezus heeft meegemaakt, maakt Paulus mee. Als u vandaag gaat evangeliseren onder religieuze mensen, heeft u een veel moeilijkere tijd dan onder de heidenen op straat. Dat is vandaag al. Dat is altijd zo geweest. Altijd zo geweest. Ze wilden niet. In de vorige gelijkenis over die vruchten, heb je ook zoiets. Daar staat wel, de Heer Jezus zegt, als jullie, de fariseeën, de vruchten niet voortbrengen, dan zal ik mijn akker straks van jullie afnemen en het geven aan een volk wat wel de vruchten daarvan voortbrengt. Met andere woorden, als jullie niet willen, geef ik het aan iemand anders. Als het Joodse volk niet wil, geef ik het aan die. Als de Nederlanders niet meer willen, dan verdwijnt het hier ook. En dan geeft hij het aan iemand anders. Hopelijk aan de Belgen. Ja. Zo, God is niet eindeloos geduldig. Hij gaat door. En vandaag hebben we een feestzaal. Tenminste, mensen die daar zullen komen straks. Een mengeling van Joodse mensen. De Messiaanse broeders en zusters. En de heidenen, wij. Dat is één grote mengeling. En we gaan ze straks allemaal aan tafel vinden. Is niet fantastisch? Ik kijk daar naar uit. Mij mag het morgen zijn. Mij mag het morgen zijn. De opdracht is dus, staat hier in vers 9, ga en nodig iedereen uit. Weet u, vele christenen vragen zich af, wat is Gods plan voor mijn leven? Wel dit, hier staat Gods plan voor, niet voor uw leven, zijn plan waar wij aan mee mogen werken. Het is niet allemaal zo ik gericht. Het is hem gericht. Zijn bruiloft, zijn tijd, zijn uitnodiging, zijn zoon, zijn bruid, daar gaat het over. En u mag daaraan meewerken. Dus vraag u zich niet meer af, wat is Gods plan voor mijn leven? Dit is Gods plan voor... Wij zijn die slaven die de anderen moeten uitnodigen op onze eigen plek en onze eigen stijl. Maar we moeten dat blijven doen. Heel de boodschap. Want God zegt, het gevulde tafel moet vol zijn. En dan nog iets. Hier staat dat als ze niet willen komen, vers 7, dan steekt hij straks hun stad in brand. Ik moet het zeggen. De Heer Jezus zei het. Hier staat de bladzijde van het Nieuwe Testament. Mensen die ruiken naar rook. En het eindigt straks in de grote brand van Openbaringen. Dat gaat gebeuren. Het is nog niet zo ver. Maar het komt. Als ze niet willen, dan is het ook met hun stad zelfs gedaan. U kent dat oude boek nog van Bunyan uit 1673, geschreven in 12 jaar in de gevangenis, waar hij zegt, ineens besefte ik toen ik mijn Bijbel las, dat ik in de stad der verwoesting woonde. Zo noemt hij dat. En hij zegt, vrouw, kinderen, tot ziens, ik ben weg, ik hoop dat jullie meegaan, maar ze gingen niet mee, ze wilden niet mee. En hij vertrekt alleen, kent u dat oude verhaal, met zijn rugzakje, zouden wij zeggen, op weg naar de stad, de eeuwige stad. Zoals Abraham die ook zag, daar, niet hier, daar. Geweldig boek, het meest beroemde boek naast de Bijbel op het christelijk gebied. Vers 10, en die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die ze vonden, zowel slechte als goede mensen. Uiteraard, er bestaan geen goede mensen, dat weet u ook wel. Maar dit waren mensen die heel slecht waren en mensen die misschien minder slecht waren, maar die wilden komen. Alle mensen, staat hier eigenlijk. Ze nodigen iedereen uit en de bruiloftzaal werd gevuld met gast. Dat is een profetie. Heer God, ik zal zorgen dat er geen stoel meer leeg is. Geen stoel meer leeg is. Met de aanliggenden, staat er letterlijk. Maar ik moet sluiten vandaag met vers 11 en 12 en 13. En dat staat er ook. Ik zou bijna zeggen, sorry, maar het staat er ook. De Heer Jezus heeft dat uitgesproken.
Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. We zeggen, hoe zit dat nu in elkaar? Want als wij naar een bruiloft gaan, dan koop ik een nieuw pak of een nieuwe jurk en dan gaan we naar de bruiloft. We doen dat zelf. Maar in de Joodse tijd, mensen hadden veel minder geld, was het vaak zo dat als je bij de bruiloftzaal kwam, je was genodigd, dan kreeg jij aan de deur van het bruidspaar, kreeg jij, of van de ceremonie, met je bruiloftskleren aan. Waarschijnlijk moest je die dan 3-7 dagen later weer inleveren, ik weet het niet. Ja, maar je kreeg ze. Maar er was één man, die was door de security geklipt. En die is binnengekomen zonder de bruiloftskleding aan. Dat is een probleem. Kan je ons niet meer zien. Als ik in dit pakje naar de bruiloft ga, ja, dat heb ik al een hele tijd, dus dat ziet u niet. Maar toen was het duidelijk. Hé, die heeft de verkeerde kleren aan. En hier, die koning ziet dat. En die zegt, man, hoe ben jij hier binnengekomen, terwijl je geen bruiloftskleren aan hebt? En hij zweeg. Ik ontmoet vaak mensen op straat die zeggen, als ik later bij God kom, dan zal ik hem dit en dit zeggen en dat vragen. Ik denk altijd, jij zegt helemaal niks. Als jij God ziet, dan vallen de tanden uit je mond. Hier staat, hij zweeg. Niks. De mens heeft niks te zeggen als hij voor God staat. Je mag binnen als je zijn bruiloftskleding aan hebt. Is dat niet fantastisch? Dat vind ik een prachtige uitleg van het evangelie. Wij kunnen niet komen zoals we zijn. We zingen dat wel, maar dat is niet waar. Dan werd de hemel langzaam een hel als God mij binnenlaat zoals ik ben. Maar ik mag binnen als ik bekleed ben met zijn kleren. Wat gebeurt er als iemand tot bekering komt? Dan gaat hij naar Golgotha en dan zegt hij de Heere God, zie hier mijn kleren, zo kan ik niet komen. Ik ben bevuild, het is vet en vies en kapot. Ik begrijp dat ik zo niet binnen mag. Ik ben een zondig mens. Hier zijn mijn kleren en je legt ze aan de voet van het kruis. En dan loop je 3 dagen verder en dan kom je de tuin van de opstanding. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben opnieuw, hier ben ik. Ik bekleed je nu met mijn kleren. Dat is een speciale bruiloft, waar je alleen maar binnen mag met de kleren van de bruidegom. Dat zijn de bruiloftskleren. Geen religieuze kleren, zoals alle godsdiensten denken. Als ik me maar netjes kleed straks, dan kom ik binnen. Met mijn goede daden en noemt hij maar op, met mijn doop en wat we allemaal kunnen verzinnen. Nee, zegt God, alleen met de klederen des heils en die zijn van de Heer Jezus. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Als je binnen wil, moet je je bekleden met de klederen des heils. Of zoals Galaten 3 het zegt, gij u, want allen die in Christus gedoopt zijn, hebt zich met Christus bekleed. Als je de Heer Jezus niet aan hebt, kom je niet binnen. Als je hem aan hebt, mag je binnen. De meesten zullen niet willen, zijn tevreden met hun eigen kleding, hun eigen gerechtigheid. Waar Paulus zegt, dat is vuilnis, ik heb het weggegooid. Ik heb nu een nieuwe gerechtigheid gevonden in de Heer Jezus Christus. En alleen met zijn gerechtigheid mogen we, wat een evangelie hebben wij. Wat een zotte boodschap, zeggen we hem wel. Wat een dwaas verhaal. En toch is het waar. Voor de wereld is het dwaasheid. De vraag is, heeft u die ruil al gedaan? Heeft u nog uw eigen kleren aan? Of bent u met Christus bekleed? Niet door iets wat u gedaan heeft, maar wat hij heeft gedaan. Dan alleen mag je binnen. Ik liep van de week op straat in Genk. En ik heb tegenwoordig weer wat nieuws. Namelijk mijn visitekaartjes van YouTube. Ik heb het ervan verteld. Ik heb er nog een nieuwe gemaakt. Het staat op de uitnodiging. De uitnodiging. Klopt helemaal bij dit verhaal. En er stond een jongen op straat met zijn brommertje zo. En ik zei, mag ik je uitnodigen voor een feestje? Nou, dat mag altijd. Heel Nederland, heel België wil komen naar een feestje, toch? Ja, u ook, ja. Hij ook. Ik zeg, ja, graag, zegt hij. Ik zeg, er is één probleem. Het duurt waarschijnlijk nog even voor het begint. Hij keek mij vreemd aan. Ik zeg, maar over 100 jaar is begonnen. Heb je dan tijd? Hij snapte er helemaal niks van. Maar langzaam begonnen te dagen. Ik zeg, nee, zegt hij, nee, dat haal ik niet over 100 jaar. Ik zeg, nee, dan zou de leven naar de dood moeten zijn, toch? Als je daar wil komen. Hij zegt, ja. Ik zeg, denk je dat de leven naar de dood is? Hij zegt, ik denk het wel. Ik zeg, ben je dan goed genoeg? Denk aan de kleding. Ben je dan goed genoeg om daar binnen te komen op het feest? Hij zegt, ja, ik denk het wel. Na 5 minuten kreeg hij door dat hij vuile kleren aan had. Dat hij niet binnenkwam. En ik mocht hem de Heer Jezus brengen. Vertellen dat hij zijn kleren mag inleveren. En dat hij bekleed mag. En dat hij dan alleen binnen mag. Weet u wat hij zei, beste mensen, tegen mij? Hij zei 3 dingen. Hij zei, meneer, dit gesprek was waarschijnlijk voorbestemd. Wauw. Staat je hart stil, niet?
Hij zegt, dit had ik gisteravond moeten weten. Ik spreek u nog. Heerlijk. Probeer dat van de week eens. Zeg, mag ik u uitnodigen voor een feestje? Mag altijd. Zeg, het is één probleem, het duurt nog even. Maar over 100 jaar is begonnen, heb je dan tijd? En zo introduceert u de eeuwigheid. Niet deze wereld, maar de eeuwigheid. Ik sprak van de week een jongen, ik zeg, mag ik je uitnodigen voor een feestje? Hij zegt, nee, ik heb herexamens. Dat heb je onder studenten. Ja. Maar dat geeft niet, als hij doorloopt, geef je gewoon een kaartje mee. Kunnen ze op YouTube kijken, wat ze toch nog het evangelie horen. Wat een heerlijke middel hebben we allemaal vandaag, toch? Mensen, ik heb, u weet dat ik mijn workshop evangelisatie, eigenlijk Matteüs 22, ik heb die al meer dan 100 keer gegeven, maar ik heb bemerkt dat het toch maar een klein effect heeft, omdat je in 2 uur wel iemand enthousiast kan maken, maar niet iets kan aanleren. Dat is met de meeste dingen zo. Dus ik dacht, het nieuwste idee is dit. Terwijl ik in mijn tuin zat, vakantie houdend, komen er allemaal nieuwe ideeën. Ja. Ik dacht, als ik nu mijn lessen eens ga verlengen naar 7 weken. Ik kom niet 7 weken naar hier rijden. Nee, online. Ik heb al 11 mensen die meedoen. Die leren hoe ze met dat gekke kaartje van mij mensen naar een feestje mogen uitnodigen. Het grootste feest uiteraard. Als u eens een kaartje wil hebben, of een paar, neem ze mee. Want dit is onze opdracht. Die door God zegt, ga. Ga naar de kruispunten der wegen en nodig er voor de bruiloft uit zoveel u er maar zult vinden. En u en ik zitten straks aan tafel op de bruiloft. En zeg, hey, ik ken jou. Ergens gezien, ergens ontmoet. Bij Albert Heijn. Of op de parkeerplaats. Of in de trein, of in de bus. Of waar ook. Ga naar de kruispunten der wegen. En laten we dat samen doen. Zullen we samen de Heere danken voor deze dingen. Vader in de hemel, wat kijken wij uit, Heer, naar die dag. En Heere, als we alleen aan onszelf zouden denken, dan zeggen, Heer, mag het vanmiddag zijn. Maar u bent wijs. En u weet wanneer u eraan wil beginnen. Maar vandaag is nog de werktijd, Heer, om mensen uit te nodigen. En zeggen, ga alsjeblieft mee. Je bent 87, ga mee. Je bent 13, maar wie zegt dat je 14 wordt? Heere God, laten wij mensen uitnodigen met ernst, met liefde. Maar laat ons de hele boodschap vertellen. Zodat we straks langs hen, naast hen zullen zitten op dat grote feest. En samen de Heer Jezus mogen bedanken, terwijl we met hen eten. Tot in eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen.